Weet je, ik geloof in het geheim van aanbidding. En ik geloof dat er meerdere dingen te ontdekken zijn in aanbidding. En aanbidding gaat niet over hoe mooi je zingt. Aanbidding gaat over dat je iemand een ereplaats geeft. Bijvoorbeeld, Margot is vandaag jarig. Ja. Oké, mag ik eigenlijk niet zeggen, bijzonder dag 40 geworden vandaag. Zegt. Maar vanmorgen, dan maken wij ons klaar om met elkaar te gaan zingen. Om 7 of 7 uur, 7:30, dan is je stem niet op zijn best. Dus Maarten en ik hebben op de gang nog even geoefend om de stem goed te maken. Maar je stem is dan niet op zijn best. Het is niet per se supermooi wat er dan uitkomt. Maar wat je aanbidding is, we geven haar eer voor wie ze is in ons leven. Als er cadeaus gegeven worden, we hadden wat leuks uitgezocht. Eén heb je nog te goed, die krijg je vanmiddag pas hè, van Maart. Maar als je iets koopt, komt het omdat je wil zeggen tegen de ander, ik geef je eer voor wie je bent in mijn leven. Aanbidding is eigenlijk tegen God zeggen, ik geef u eer voor wie u bent in mijn leven. Ik geef u de ereplaats. Ik zet u op 1 in mijn leven. Dat is wat aanbidding is. En aanbidding is hem verhogen. En niet dat hij al hoog is, maar het is hem hoger plaatsen dan dat ik ben. Het is hem boven mij plaatsen. En dat is aanbidding. En ik geloof echt dat we met elkaar op reis mogen gaan om aanbidding te ontdekken in ons leven. Ook als een kracht die ons in relatie brengt met God op een nieuwe manier. U mag alvast opzoeken, nummer 13. Daar wil ik over spreken. U weet, eigenlijk ben ik bezig met de Ezechiël-sleutels. En eigenlijk moet ik naar de laatste preek toe over de tempelbeek. En ik was daarmee bezig en ik kreeg er geen rust over. En ik had het idee dat God zei, zet hem in de koelkast. Nog niet. Het is nog niet het moment. En dat is altijd een beetje frustrerend als spreken. Want dan denk je, ja, wat dan? Wat dan? En God nam me mee naar het verhaal van nummer 13. Daar gaan we zo naar kijken. Wist u dat wij de wereld op zijn kop zien? Wie wist dat? Ja. Alles wat u ziet, ziet u op zijn kop. Eigenlijk hangen mensen naar beneden. Eigenlijk hang ik nu soort aan het plafond. Als u echt zou zien wat u ziet, dan ziet u mij op zijn kop. Hoe komt dat? Dat komt door de lens die we in onze ogen hebben. Die keert het beeld om. Dus eigenlijk die lens verdraait de werkelijkheid. Keert het om. En als we daar niets mee zouden doen, zou u alles op zijn kop zien. Er zijn mensen die het gewoon altijd hebben, maar meestal hebben ze dan wat meer te veel gedronken of wat anders gedaan. Maar er gebeurt iets wonderlijks in onze hersenen. Onze hersenen zeggen, hey, wat jij nu waarneemt, is niet de werkelijkheid. Dat is niet echt. En eigenlijk, je hersenen pakken dat beeld en zeggen, dat wat verdraaid is, draai ik weer terug. En daardoor ziet hij mij normaal. Voor zover u mij normaal vindt. En ik moest eraan denken, dacht ik, hier zit een les in. Onze hersenen functioneren zodat wij de dingen in het juiste perspectief zien. En niet zoals we ze waarnemen. Want zoals we ze waarnemen is eigenlijk anders. U zou heel anders gaan doen als u zou gaan luisteren en kijken naar wat u eigenlijk echt lijkt te zien. Dan gaat u zich vasthouden zo. Want dan denk ik, val dadelijk om. Dat gaat mis. Het gaat niet goed. De Bijbel zegt dat jij en ik moeten worden vernieuwd in ons denken. Eigenlijk zegt de Bijbel dus, er is iets verstoord geraakt in je denken, waardoor je eigenlijk de boel niet meer in het juiste perspectief ziet. En als je de boel niet in het juiste perspectief ziet, misschien wel de verkeerde beslissingen neemt op grond van wat je denkt te zien. Wat je denkt dat er gaat gebeuren. En dan zegt Paulus, maar word vernieuwd wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, zodat je gaat denken zoals God denkt. Zoals God kijkt. En blijkbaar is dat dus nodig. En ik vind het interessante dat we... Ik denk dat iedereen hier die tekst kent. Maar veel interessanter is, waar moet ik het toepassen in mijn denken? Waar in mijn denken zijn dan dingen verdraaid? En zie ik het verkeerde perspectief? En moet ik gaan denken, God, wat is uw perspectief daar dan in? Ik wil u meenemen naar het verhaal in Numeri 13. Wat is er aan de hand? Ze hebben een tijd door de woestijn getrokken als volk. Ze zijn uit Egypte geleid. Op een wonderlijke manier. Ik bedoel, je maakt niet elke dag mee dat de zee splijt. Hè, en dat je daar doorheen trekt en het leger achter je verdrinkt. Je maakt niet elke dag mee dat er brood uit de hemel komt. Kwakkels uit de hemel vallen. Ik weet niet of ze al geroosterd waren. Misschien dat je dat dan nog moest doen. Maar dat maak je niet elke dag mee. Je maakt niet elke dag mee dat als Mozes op de rots staat dat er water uitkomt. Je maakt niet elke dag mee dat je legers tegenkomt waarvan je weet dit gaan we verliezen. Maar door het ingrijpen van God win je. Wij denken wel eens aan een woestijnreis. Maar misschien als je de verhalen goed leest was het ook wel een wonderreis die ze maakten. Deze mensen hadden wonderen gezien onderweg. Onder andere het bittere water van Mara, wat niet te drinken was. Echt ranzig gewoon, dan in normaal Nederlands. En ze gooien er hout in en het water wordt gezond. Deze mensen hebben misschien wel meer wonderen meegemaakt voordat ze in het beloofde land aankomen dan jij en ik. Ik hoop dat het gaat veranderen. En ik bid dat dat gaat veranderen, maar even met... Zij gaan met een rugzak vol met wonderen van de kracht van God, gaan ze het beloofde land in. Staan ze voor het beloofde land. En dan zegt Mozes, gaan jullie, we gaan kijken in dat beloofde land en hij zendt verspieders uit. Hij zegt, ga kijken. En die verspieders gaan op weg. En ze zien dat beloofde land. Het land waarvan God gezegd had, het land overvloeiende van melk en honing. En zij gaan daar dan heen en dan lezen we in nummerie 13. De sheet mag erop trouwens, volgens mij had ik hem gestuurd. Hij mag gewoon op de achtergrond, als dat lukt, ja. Want mijn thema van mijn preek is, wat zie jij? En dan staat er in nummerie 13 vanaf vers 27... En zij komen ze terug en ze vertelden het Mozes en zeiden, we zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. Het is een fantastisch land. Dit is zijn vrucht. Weet u wat ze daar laten zien? Een druiventros die door twee mannen gedragen moest worden. Zou ik denken, daar kan je lekkere wijn van maken, denk ik dan, bij mezelf. Toch? Ongelooflijk wat ze meenemen. Dat is de vrucht die ze laten zien. Nog nooit gezien, zo'n vrucht. Het volk echter, dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuidenland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. De nakomelingen waar zij het hier over hebben, groot en sterk, zijn de reuzen. De reuzen waar ook Goliath een uiteindelijke afstammeling van is. En zelfs zo groot dat je dus echt omhoog moest kijken om daartegen te vechten. Waarschijnlijk, en dat is een preek op zich, zijn zij nakomelingen van wat we in Genesis lezen, waar de zonen van God tot de vrouwen op aarde komen. En dan staat er, en daar komen de reuzen vandaan. Een andere preek is hoe het dan komt dat ze er na de zondvloed nog zijn, maar daar mag u me vragen, vertel ik dat straks. Maar die reuzen zijn daar. En ik zou dus eigenlijk willen zeggen, reuzen zijn dus ook degene met een demonische invloed in hun leven. En zij bezetten het land wat bedoeld is voor Israël. Zij krijgen in dat land, zien ze de reuzen. En dan zakt de moed je een beetje in de schoenen. Dat je denkt, oké, die zijn wel echt groot. En die zitten in ons land. Dus aan de ene kant zien ze de vrucht, melk, honing, de druiventros. En aan de andere kant zien ze de reuzen en de versterkte steden. Soms zijn we in ons leven meer gericht op de reus dan op de vrucht. En het is maar wat je gezichtsveld vult. Wat vaak daarna ook je beslissingen bepaalt. Vaak laten we ons overweldigen door de reuzen. En eigenlijk merk je dat ook in het tweede stuk van deze tekst. Gaat eigenlijk het hele eerste stuk wordt teniet gedaan. Ze zeggen, ja, het is een land van melk en honing. En ze zeggen, maar, echter, maar. In communicatie zeggen we, alles voor maar is niet meer waar. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Als iemand zegt, vind je mijn shirt leuk? Ja, maar. Dan zeg je dus eigenlijk, nee, ik vind hem niet leuk. Maar dat vind ik dan niet zo aardig om te zeggen. Maar waar, maar is een zachter woordje om te zeggen, alles hiervoor was niet waar. En dat is ook een beetje wat hier gebeurt. Ze vertellen over de vrucht, maar. En eigenlijk zeggen, dit is een groot probleem. Hier komen we niet doorheen. Wij gaan nooit aan deze vrucht toekomen. Vers 30. Want Caleb is ook mee geweest. Caleb en Jozua. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En hij zei, laten wij vrijmoedig optrekken. En wij zullen het land in bezit nemen. Want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem optrokken zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En hier zie je twee manieren van kijken en je ziet twee manieren van spreken. Je ziet Caleb die zegt, weet je wat er al in mijn rugzak zit? Weet je al wat God gedaan heeft de afgelopen tijd? Wat is het probleem? We hebben wel voor hetere vuren gestaan. Waar doen we moeilijk over? Als God ons daarheen staat, ja, weet ik veel hoe we die reuzen overwinnen, maar hij zal het wel weten. Dus we gaan samen met hem. Laten we vrijmoedig optrekken. Dus niet eens een beetje voorzichtig. Niet eens uit angst. Laten we gewoon gaan. Laten we doen. Naar die reuzen toe. En dat vond ik, nee. Nee, ze zijn sterk. Ze zijn te sterk van ons. En je ziet hier ook het verschil tussen woorden hebben kracht. En er is één man die spreekt. En er is een groep die spreekt. En je ziet eigenlijk in het volk Israël hoe de groep eigenlijk de woorden van Caleb weet in te kapselen en eigenlijk verdwijnen en eigenlijk iedereen meegaat in onmogelijk. Ik weet niet hoe het komt, maar we hebben ook een soort antenne in ons dat we makkelijker meegaan met wat er onmogelijk is dan wat er mogelijk is. We kikken ergens op slecht nieuws. Dat is waarom de media het zo goed doet, toch? Ja, stel dat hele NOS-journaal gevuld zou zijn met wat er goed gaat. Kijkt er geen hond meer. Ja. Maar we, op een of andere manier zijn we gewired door de zondeval. Om gefocust te zijn op, ja, dit kan niet en dat lukt niet. Moet je maar eens een idee naar iemand lanceren. Ik heb een idee om dat te gaan doen. Ja, maar. Op een of andere manier hebben we de behoefte om altijd gelijk de maar te lanceren. Daarom denk ik, ik doe het gewoon en dan vertel ik daarna wel wat ik gedaan heb. Is ook niet goed. Is ook niet goed. Maar het komt soms omdat we soms niet doorhebben dat als we, dat we elkaar ook kunnen ontmoedigen. Ik zeg niet dat we niet kritisch moeten zijn, maar ik denk soms dat we het te zijn. Ik denk dat het wel een onsje minder kan. En hier zien we eigenlijk een volk wat op weg is naar een beloofd land en hier de bestemming gewoon laat roven uit hun handen door een paar reuzen. Meer niet. Het is maar hoe je spreekt. Door een paar reuzen of meer niet. En ze kijken eigenlijk naar het zichtbare. Zij kijken naar wat hun lens vult. Caleb kijkt naar wat God ziet. Caleb ziet Gods bestemming. Het volk ziet een versterkte stad. Caleb ziet de vrucht van het land en die zegt, die is al aan mij gegeven, want die is al aan Abraham beloofd. De reuzen wonen in mijn land. Het volk denkt, het is hun land en wij moeten het zien te veroveren. Voel je hoe ze precies andersom denken? En Caleb zegt, wat doen die gasten in mijn land? Dat is mijn land. Dat pik ik niet. Dit is precies de spirit waarmee David richting Goliath stapt. David stapt richting Goliath met, hey, jij tart de levende God, kom op. Jij hebt een probleem. Ik niet. Jij hebt een probleem. Want ik kom nu naar jou toe. Dus kijk maar uit. Dat is een hele andere manier om ergens naar te kijken. En je ziet eigenlijk, het volk heeft heel veel geloof voor de aardse werkelijkheid. Maar eigenlijk heel weinig geloof voor de goddelijke werkelijkheid. En dat is soms lastig, want het is soms ziende het onzienlijke. Leren zien wat nog niet zichtbaar is. Waarom is het nog niet zichtbaar? Omdat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Om te leren zien wat God ziet. Het wordt een beetje filosofisch, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ik hoor het mezelf zeggen, denk ik, oké, nou ja. Ik zie je lachen, hoor. Ik zag het. Israël zag een reus. Jozua en Caleb zagen een belofte. En dit verschil van kijken is essentieel in welke richting je kiest met je leven. Het is essentieel of je doorstoomt het beloofde land in, of dat je omkeert terug naar Egypte. En ik denk dat we zeker hier in het Westen, waar we door de verlichting zo rationeel hebben leren denken, verloren zijn om soms naar Gods werkelijkheid te leren kijken. Die te leren zien. Ik ga je zeggen, wij zien dingen echt op zijn kop. En daardoor denken we, er is een probleem, terwijl God ziet het andersom. Zou er voor God iets onmogelijk zijn? Dus welke werkelijkheid zien we? En dan zeggen het volk in nummer 14, vanaf vers 3b, zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren? Als je hier even over nadenkt, deze zin is echt mindblowing. Dit volk was slaven in Egypte, werd onderdrukt in Egypte. Zijn ook niet echt welkom meer in Egypte. Na alles wat er gebeurd is. Want daar zijn wel allereerst geborenen dood. Hè? Even, zo is het verhaal geëindigd toen ze weggingen. En zij zeggen, is Egypte niet beter voor ons dan dit beloofde land wat God ons wil geven? Welke vertroebeling is er in je zicht gekomen, in je denken gekomen, dat je dus eigenlijk zegt, Egypte is beter dan Gods belofte voor mijn leven. En wat God wil doen. Eigenlijk bizar. En ik denk soms wel eens, als we reuzen zien in ons leven, is er een gevaar dat we genoegen gaan nemen met het mindere. En als we de reus niet gelijk overwonnen zien in ons leven, is er een gevaar dat we genoegen nemen met minder en ons omkeren en eigenlijk in een soort gelatenheid terechtkomen. Het is niet anders. Dit is wat het is. En ik snap het gevoel. Ik snap dat als je jaren voor iets bidt, of dat je zoekt en er lijkt geen doorbraak te komen en er lijkt niets te gebeuren. Ik snap het gevoel. Maar Egypte is nog steeds niet beter dan het beloofde land. Ik snap het gevoel. Maar het gevoel is gebaseerd op een oneerlijke werkelijkheid. Het zegt eigenlijk, ach, het was zo slecht nog niet in Egypte. Of, ik neem maar genoegen met hoe mijn situatie nu is. Hier zal wel nooit verandering komen. In de hemel wordt het beter. Dat is waar. Het wordt altijd beter in de hemel. Maar nergens zegt de Bijbel dat God niet hier op aarde werkt. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel. Punt. zoals ook op de aarde. Dus God wil het ook hier gaan doen. En ik snap het gevoel, zullen we terugkeren naar Egypte, maar het is niet wat Gods plan was. En ik denk ook dat het komt omdat wij soms een soort werkelijkheid in onze ogen hebben van, nou ja, dan moet het allemaal goed zijn en dan gaan we die kant op en anders laat maar. We laten ons soms zo snel ontmoedigen. En ik was geraakt door een zin die ik laatst hoorde. Zei iemand, het beloofde land is geen bestemming, maar het beloofde land is een start. Heel vaak, en ik denk dat dit ook het probleem was met het volk, denken wij dat Gods beloofde land, wat God belooft, een bestemming is. En dat volk had de Jordaan door. En dan waar zijn de strandbedjes? Want nu zijn we in het beloofde land. Nu zijn we in het paradijs. Yes, laat de melk en de honing maar komen. Ik denk dat dat het gevoel was. Een soort van, we maken dan de overstap naar het paradijs. En dan kom je in het beloofde land en dan zitten daar de reuzen. Niet in hun land, in jouw land. Wat God jou beloofd heeft. Het beloofde land is een start om het in te nemen. We zien dat al bij Abraham. Op het moment dat het land hem beloofd wordt, wat zegt God dan? Doorwandel het land, begin het in te nemen en begin het te doorwandelen. Wat zegt God tegen Jozua? Dit is het beloofde land. Dit is waar de melk en de honing is. Neem het in. Want het is niet van de reuzen. Het is niet van de vijand. Het is van jullie. Ik geef het jullie. Ik geloof dat er gebieden zijn voor de kerk van God, voor de gemeente van God, wat God wil doen, wat bewoond wordt door de reuzen. Wat de vijand heeft ingenomen en zich toegeëigend heeft en eigenlijk wat we verloren zijn. En God zegt, er is een beloofd land en het Nieuwe Testament staat er vol van met wat hij wil doen. En hij zegt, neem het in, neem dat land in. Maar er zijn reuzen die je tegenkomt. Het is niet la-la-land wat je inloopt en wat, waar alles fantastisch is. Nee, pak je zwaard, pak je schild, pak je wapenrusting en loop dat beloofde land in en knok ervoor, want het is jouw land en ik ga het je geven, zegt Jozua. Maar niet met een knip van de vingers. Hij moest het in gaan lopen. Hij moest Jericho inlopen. Hij moest de andere koningen moest hij verslaan. Zodat dat wat God aan Abraham beloofd had, uiteindelijk ook Jozua toe zou komen. En ik geloof dat er gevaar is dat we als gemeente en als christenen genoegen nemen met hoe het is. En het wel prima is en heel veel beloofd land laten liggen. Er is ook één stam, die, ik weet uit mijn hoofd niet welke, maar die voor de Jordaan al zegt, wij gaan hier wel wonen. Want het is wel prima aan deze kant. En vervolgens zegt Mozes dan, maar jullie trekken wel mee op naar de andere kant. Want ook dat land is van ons. We nemen geen genoegen met alleen het stukje aan deze kant. We stappen over. En er zijn reuzen die soms beloofd land in jouw leven bezitten. Die dat innemen. En waar je soms van denkt, dit is echt knokken en dit is vechten om dit land opnieuw terug te winnen in mijn leven. Deze teleurstelling of deze ontmoediging of dit gebied waar ik de doorbraak niet zie. Dan is het soms makkelijk, ik stop maar met bidden. En ik laat het maar. Want het is soms minder pijnlijk om geen hoop meer te hebben. Of het lijkt soms minder pijnlijk om geen geloof meer te bidden. Want ik zie niks gebeuren. Maar het land is niet van de reus. Het land is van ons. En een generatie, 40 jaar later, heeft geknokt om dat beloofde land in te nemen. Voor ons als kerk en gemeente ligt beloofd land. Wat van ons is. Hier buiten ligt beloofd land. En het heeft namen. Het heet Karel, het heet Piet, het heet Jan. Het heet... Ze horen in dit huis. Of in een ander huis. Het is beloofd land om in te nemen. We hebben heel veel zieken in ons huis. Ik wil geen genoegen meer nemen met, nou ja, in de hemel word je beter. Dat is waar. Maar ik zie Jezus ook op aarde mensen genezen. En ik heb geen antwoord waarom niet. Maar ik weet wel dat het ons beloofde land is. En ik weiger om te stoppen met bidden voor genezing. Ik weiger met stoppen. Ik zie mensen worstelen met dingen. Situaties in hun leven waar ze klem lopen. En het is misschien makkelijker om te zeggen, ach, in de hemel wordt het beter. Dat is waar. In de hemel wordt het beter. Maar God is geen vader die dan denkt, en dan zoek je het hier maar uit. God die ook nu dingen wil doen. En ik weiger om te stoppen om voor te bidden. Mensen, als we geen hoop meer hebben, hoeven we ook niet meer te bidden. Want waar bidden we dan voor? Als we geen geloof meer hebben, waarom bidden we dan nog? Ik heb alleen soms niet het antwoord. Dat is wat anders. Ik heb soms niet het antwoord over timing en momenten. Maar ik hou de hoop. Jozua had ook niet het antwoord waarom niet alle koningen op één dag verslagen werden. Jozua had ook niet het antwoord waarom er twee overbleven aan het eind. En de Filistijnen hebben ze nog aardig wat last van gehad daarna. Toch? Ik heb niet het antwoord. Maar ik weiger om te stoppen en te kijken naar het linker plaatje en alleen maar woestijn te zien. Wat zie jij en wat zie ik? Weet je, het vraagt soms tijd, geloof, doorzetten. En als jij de moed niet hebt, kom ik naast je staan en draag ik je. En hou ik je hand omhoog en bid ik voor je. Samen met een heleboel anderen hier. En als ik hem even niet heb, hoop ik dat je naast mij komt staan. Zeg, hé, maar we houden hoop, hè. We blijven bidden, we blijven ervoor gaan. Want het is niet een soort krachtpatserij waarin je maar... Nee, het is gemeente zijn met elkaar. Maar zonder de hoop te verliezen, zonder het geloof te verliezen. Zonder te stoppen met vooruitkijken. En te geloven, er ligt land daar. En op een dag wordt het van ons. Op een dag komt er een doorbraak. Op een dag gaat God bewegen op een manier die we niet kennen. En ik geloof. Ik dacht van de week van, wel heel bijzonder. Jezus staat op uit de dood op de derde dag. Maar wist je ook dat hij zijn bediening begon op de derde dag van de bruiloft? Ik geloof dat er een derde dag komt voor de gemeente van God. Waarop ineens doorbraken komen, waar leven doorbreekt op een manier die we niet gekend hebben ooit. Ik geloof dat God gaat bewegen. Maar zo'n andere preek. Weet je, je eet de vrucht van je woorden. En als je verkeerd ziet, ga je vaak ook verkeerd spreken. Want je interpreteert wat je ziet en je gaat je woorden daarop afstemmen. En woorden hebben kracht. Woorden zijn altijd scheppend. Altijd. Woorden scheppen iets in een ander. Ze doen iets, ook al doe je nog zo bewust om niet binnen te laten komen. Stel dat ik zeg, zo Boukje, je ziet er echt raar uit. Ja, vreemd gewoon, beetje raar. Dan zit hij daar de rest van de preek over na te denken. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Wat is er aan de hand? Ben ik raar dan? Of Jasmijn, vind jij dat ik raar uit? Nee, dat vind ik ook niet echt. En voor je het weet gaat heel de preek langs hem heen. Omdat je bezig bent met een woord wat geplant is in iemand. Onze woorden hebben scheppingskracht. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor wat ze scheppen. Voor wat ze creëren. En daarom zegt de Bijbel ook, bemoedig elkaar. Moedig elkaar aan. Schep in elkaar de werken van God. Schep in elkaar de woorden van God. Want die brengen wat teweeg. En hier zien we, een heel volk zegt, het is te veel. Het is te sterk. En het lukt niet. Dit hele volk eet de vrucht van haar woorden. Want ze draaien om en ze sterven in de woestijn. Je eet de vrucht van je woorden. Ik weiger om te geloven dat ik geen doorbraken van God zal zien. Ik weiger om het te geloven. Ik wil Gods woorden spreken. Twee blijven erover. Jozua en Caleb overleven een generatie. En zij gaan wel het beloofde land in. Ook zij eten de vrucht van hun woorden. Het is opmerkelijk hè, om te zien. Als enige twee eten zij de vrucht van hun woorden. Zouden ze onderweg nooit gedacht hebben, dat wel wat sneller gemogen. Dat denk ik wel. 40 jaar is best een lange tijd. Dus soms hebben we geen antwoord waarom, maar ze eten de vrucht van hun woorden. En het leuke is, dan Caleb is waarschijnlijk een jaar of 80 oud. En dan komt hij in dat nieuwe land en dan gaan ze het land verdelen. En dan zegt hij, geef mij het bergland maar. Daar waar de reuzen wonen. Hij gaat weer voor de reuzen. Gewoon. Hij dacht, heb ik nog een appeltje mee te schillen? Die hebben me gewoon 40 jaar gekost van mijn leven. Hé. Arme reuzen die Caleb tegenkwam. Maar dat is toch heerlijk? Hij had ook kunnen zeggen, ja, ik ben nu echt wat oud. Doe mij even een leuk weilandje. Met wat koetjes, schaapjes, kippies erop. En dan ga ik van mijn oude dag genieten. En hij zegt, geef mij de reuzen maar. Kom maar op. Geef mij het bergland maar. En dit vind ik zo mooi. Je eet de vrucht van je woorden. Misschien niet gelijk. Maar je eet de vrucht van je woorden. Op een dag. Weet je, en ik geloof de vijand wil ons ontmoedigen door wat we zien. We zien vaak onmogelijkheden. En ik wil me steeds realiseren dat als ik onmogelijkheden zie, dat ik de wereld op zijn kop zie. En dat ik zeg, hey God, op zijn kop, bij u is, onmogelijkheden zijn bij u mogelijkheden. Dus help even mijn hersenen om dit te switchen. En leer mij de weg te zien hier naartoe. Leer mij geloof te spreken in situaties. Leer me vol te houden. Leer me mijn geloof niet te verliezen. Leer me niet ontmoedigd te raken. Kostte Caleb 40 jaar, maar hij kwam er op een dag. Dus ik kom er ook op een dag. Het zal er op een dag zijn. Ik wil niet loslaten. Ik wil geen McDonald's christen zijn die bij de drive-in komt en geïrriteerd is als het langer dan 3 minuten duurt. Want we willen alles snel, snel, snel. Of mijn bol.com pak je, ineens krijg je een appje, het is vertraagd een dag later. Crisis, stress, want het is een dag later. Hier zijn we mee gewired, mensen. Maar Caleb dacht, ik heb een belofte, op een dag loop ik er binnen. Een dag loop ik er binnen. En wee de reus die mij tegenkomt. Dit vind ik zo gaaf. Wat denk je dat Caleb en Jozua die generatie lang hebben gedaan? Zij hebben in de woestijn een nieuwe generatie van geloof opgevoed. Want als ze na 40 jaar komen, komt er een generatie die zegt, wij gaan naar binnen. Caleb en Jozua, ik denk, dan liepen ze naast die, dan liepen ze naast die. En ze zeiden, hey, het land is echt gaaf, joh. Paar reusjes, meer niet. Maar het land is zo mooi. Zo, God gaat ons er brengen. En God gaat jou daarvoor gebruiken. En ze spraken geloof. Ze brachten geloof in een jonge generatie. En die jonge generatie gaat naar binnen. En verovert het land. En de Bijbel zegt dat ook zo mooi. En ik zei al, de vijand wil ons ontmoedigen door wat we zien. Hij wil ons ook laten ontmoedigen door wat we voelen. Angst, moedeloosheid, ontmoediging. En hij wil zeggen dat het de waarheid is. En ik zeg niet dat je moet zeggen, oh, ik ben niet bang, en dat je jezelf overschreeuwt. Weet je waar het antwoord op je angst te halen is? Bij het kruis. Niet in je eigen sterke woorden of wat dan ook. Dus God, weet je wat Jezus deed toen hij bang was? Hij zei niet, ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang. Hij zei gewoon, God, hier ben ik, heb u nodig, nu. Here, help me. Want ik ben bevreesd en als het kan zou ik willen dat het aan me voorbij ging. Maar ik weet waar het antwoord op mijn angst is. In de hemel. En uw wil geschiet, want u weet wat er moet gebeuren en u gaat mij helpen. Jezus zegt eigenlijk, wat ik voel is niet per definitie de waarheid over mijn bestemming. En ik heb het dus niet over ontkennen wat je voelt. Ik heb het over brengen wat je voelt bij degene die het kan resetten in ons leven. De vijand wil ons ontmoedigen door wat we horen. Soms omarmen we de leugens in ons leven. Omdat mensen ons soms onbedoeld ontmoedigen of lelijk spreken, wat dan ook, en het kan zomaar diep naar binnen slaan. Dat je misschien heel enthousiast zegt dat jij wat gaat doen. Ja, weet je, ik ga meespelen in het aanbiddingsteam. Oh, ja, jij speelt toch nog niet zo lang? Dat is zo'n aardige opmerking die wel van alles hier van binnen dan kan doen, weet je. Oh, oké, ja, ja. Dat zit wel op mij te wachten dan, weet je wel. En zo kunnen allerlei dingen zijn waardoor de vijand ontmoedigt om ons beloofde land in te stappen. En ze zeggen dan, laten we een hoofd aanstellen en terugkeren naar Egypte. Zeg je, soms laten we liggen wat God wil doen. Kijk met me naar nummer 14. Vanaf vers 16. Daar staat, omdat de Heere dit land, dit volk niet in het land kon brengen dat hij hun gezworen had. Deze zin raakte me. Het was dus onmogelijk voor God om het volk te brengen in het land wat hij hun gezworen had. Dat staat hier eigenlijk. Weet je hoe dat komt? God gaat nooit tegen jou en mijn wil in. God zegt, ik wil met je samenwerken. Ik steek mijn hand uit en leg je hand erin. Maar ik kan je niet tegen je wil in ergens brengen. Dus als het volk zegt, we doen het niet. Het is te sterk en het lukt er niet. En ik wil gewoon terug naar Egypte. En ik wil mijn eigen gedachten omarmen. En het hoeft allemaal niet zo voor mij, et cetera. Zegt God, dan kan ik je niet brengen waar ik je wil brengen. Kijk, toen Maarten nog zo was, dan nam je hem onder je arm. En dan bracht je hem waar je wilde. Dat gaat niet meer. Als die jongen niet wil, dan gaat hij niet. Krijg ik hem echt niet van zijn plek af. Ik kan hem niet brengen waar hij niet wil. Ik kan hem als vader wel uitnodigen om mee te gaan. Voel je het verschil? En God zegt het zelf tegen jou. Maar, hey, ik heb beloofd land. Wil je leren? Wil je met me mee? Wil je met me de reuzen verslaan? 22, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en nu niet naar mijn stem hebben geluisterd. Eigenlijk zegt God, je hebt zoveel gezien. Je hebt zoveel meegemaakt. Je hebt zoveel van mijn kracht gezien. En je luistert niet om daarheen te gaan. Denk je nou echt dat die reuzen voor mij een probleem zijn? Denk je nou echt dat ik crisis uitroep in de hemel? Omdat de reuzen zitten in Jericho. Help, help, alle engelen bij elkaar. Wat moeten we doen? Er zijn reuzen. God zegt, je hebt geen acht geslagen op wat ik al gedaan heb. Je hebt het niet opgeslagen in je hoofd. Dit is waarom ik het Nieuwe Testament ook zeg. Dat je elkaar moet getuigen en bemoedigen van wat God gedaan heeft. Want geloof zit ook in het horen. In het horen wat God doet. En het geeft geloof voor het volgende wat God doet. En hij zegt eigenlijk, er is zoveel geplant in je leven. En je bent het gewoon kwijt op het moment dat je een paar reuzen ziet. Kijk terug naar wat ik gedaan heb. En als je dat niet doet, kan ik je niet brengen waar ik wil. Maar, en dat vind ik wel mooi, vers 24. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Gaaf, hè? En hier staat ruach voor het woordje geest. Eigenlijk zegt de Bijbel, omdat mijn geest in Caleb was, omdat mijn denken in Caleb was, omdat hij zag wat ik zag, omdat hij zijn mind gereset heeft van de werkelijkheid die hij waarnam naar hoe ik naar de werkelijkheid kijk. Omdat in hem een andere geest was, zal ik hem brengen in het land en hij zal het in bezit nemen. Zo'n mooie belofte als het ware die hier staat. Waar ik mee wil eindigen, en het team mag alvast naar voren komen, is een sprong naar het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament hoeft u niet op te zoeken, maar staat in Openbaringen 3 vers 18. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. En eigenlijk zegt hier de Bijbel, je hebt zalfolie nodig om je blik weer helder te maken. Om een rechte blik te krijgen in je ogen. Te zien wat ik zie. Eigenlijk zegt hij, en hij spreekt het tegen een gemeente. Hij zegt het niet tegen niet-christen. Hij spreekt tegen de gemeente van Laodicea. Hij zegt, jullie kijken verkeerd. Jullie zien het verkeerd. Je hebt niet de goede blik. Want u zegt, ik ben rijk. En steeds rijker geworden. en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Eigenlijk zegt de Bijbel, je neemt genoegen met Egypte terwijl er een beloofd land is. Zitten alleen een paar reuzen. Je kiest voor het gemak dat je accepteert hoe het is en dat het wel gaat en dat je leven wel loopt en dat het op zich prima is. Maar er is een beloofd land. Wat is mijn roep over de gemeente? Wat is mijn roep over je leven? Wat is waar ik je wil brengen? Waar heb je geloof voor? Heren, maar die situatie komt nooit een doorbraak in. Het is beter om het gewoon te laten. God test mij hiermee. Ja. God test je of je blijft bidden, geloven en zoeken. Of dat je terugkeert naar Egypte. En God test ons. Als er mensen in onze gemeente door nood gaan, test God ons of we met elkaar geloof oefenen. Met elkaar om hier heen gaan staan en zeggen, we geloven dat God wil gaan bewegen in deze situatie. Al moeten we 40 jaar door een woestijn lopen. We lopen met je mee en we zullen in jouw leven en in elkaars leven een Jozua en een Caleb zijn die geloof spreken in elkaar. Want het beloofde land wacht. Het beloofde land komt. We komen daar naartoe. Weet je, soms denken we dat het wel goed is zo. En verliezen we zicht op wat God nog wil geven. Ik heb altijd het plaatje voor me dat ik denk, God, ik ga pas wat rustiger aandoen als het is zoals in de eerste gemeente. Vind ik een mooi doelstelling. Gewoon. Ik ga pas rustiger aandoen als het is zoals in de eerste gemeente. Er kwamen dagelijks mensen tot Jezus. De gemeente groeide, ze hadden alles gemeenschappelijk, ze zorgden voor elkaar, ze hielpen elkaar, mensen genazen, er was bevrijding, er waren wonderen, er waren tekenen. Er was ook tegenslag, want ze werden soms ook gevangen genomen, maar er gingen ook gevangenisdeuren open. Sommige gevangenissen werden helemaal gewoon vernietigd door de lofprijs en aanbidding. God, ik wil het pas rustiger aandoen als het is, zoals in de eerste gemeente. En ik hoop dat u deze doelstelling met mij onderschrijft. In plaats van Laodicea, die zegt, laat maar een beetje. Laten we ons beloofde land innemen. Laten we ogen zalf hebben om een andere manier te kijken naar onze situaties. Geloof hebben voor waar we nog niet zijn. Geloof hebben voor waar je wel bent is makkelijk. Maar geloof hebben voor waar je nog niet bent. Dat is de uitdaging. En het vasthouden. En mensen om je heen verzamelen die je dragen als het even zelf niet lukt. Of de drager voor iemand anders zijn als het de ander niet lukt. Dat is de uitdaging van gemeente zijn met elkaar. Weet je, in diezelfde tekst van de Openbaring staat, zie ik staan de deur en ik klop. En ik heb het geloof ik al eerder gezegd, maar het is geen evangelisatietekst. Hij klopt aan de deur van de gemeente. De ernstige werkelijkheid is dat dit dus betekent dat Jezus buiten stond. Dat hij aan de deur van de gemeente moet kloppen en zegt, mag ik binnenkomen? Mag ik maaltijd houden? Maaltijd was waar je deelt. En eigenlijk zegt, mag ik mijn denken in jouw dingen brengen? Mag ik geloof brengen waar je het misschien verloren bent? Mag ik recht zetten waar je de dingen misschien vertroebeld ziet? Waar het even niet lukt? Of berust je in hoe het is? En ik geloof vanmorgen dat God sommige mensen wil bedienen met ogen zelf. Voor situaties die al lang vastzitten. Waar je soms de moed voor verloren bent. En zegt, het is soms echt gewoon heftig. Maar ik wil niet opgeven. God help om te kijken. Want soms vult de vijand mijn blik gewoon met andere werkelijkheden. Misschien wel de werkelijkheid, maar het wordt altijd te druk. Het wordt altijd te druk. Misschien wel de werkelijkheid, hier gaat nooit wat in gebeuren. Misschien wel de werkelijkheid, vroeger was het beter. En Heer Jezus, ik nodig u uit op dit moment. Heilige Geest, ik nodig u uit op dit moment. U wil ogen zal vergeven. En u wil iets veranderen in ons denken. Heer, waar we geen genoegen nemen met waar we zijn. En er zijn mensen die tegenover reuzen staan. En En de reus heeft eigenlijk soms je denken vervuld. Dat je kracht soms gewoon wegcijpelt. En die zegt, ik bid hier al zo lang voor. En het voelt soms veiliger om het maar even te laten. Of waar soms de hoop vervlogen raakt. Maar ik geloof dat... Ik had zo van de week dat God zei, ik wil komen met ogen zelf. Ik wil een nieuwe werkelijkheid voor je openen. Mijn blik. Het zijn maar reuzen. Het zijn maar reuzen. Laat een moment gewoon gaan staan voor Gods aangezicht. Heer Jezus, we willen staan voor uw troon. En ik wil vanmorgen staan uit eerbied voor de Allerhoogste God. De God die groter is dan elke reus. Jezus die elke reus verslagen heeft aan het kruis van de Golgotha. Ik sta in eerbied voor u. En ik dank u, Heer, voor wie u bent. En in sommige rugzakken zijn eigenlijk de wonderen vervlogen geraakt. Alsof de kracht ervan afgegaan is van wat je meegegaan met God. En God wil het nieuw leven inblazen. En je geloof geven. Misschien wel geloof voor je stukje bediening. Misschien wel geloof voor je situatie. Misschien wel geloof voor je werk. Misschien wel geloof voor je gezin. Misschien wel... Geloof voor je huwelijk waar je het zelf niet meer op kan brengen. Misschien wel geloof voor je kind. Waarvan je ziet dat het misschien wel God achter zich gelaten heeft. Je er al zo lang voor bidt. En God wil iets vullen met geloof. En ik wil je vragen om dan niet te lang na te denken. Maar als je aangesproken bent vandaag... Dan willen we een momentje echt zegenen met ogenzalf. Alsof we gaan niet letterlijk zalf in je ogen smeren, wees niet bang. Maar we gaan je wel de handen opleggen en zeggen... Heer, we willen als het ware ogenzalf hierover... Dat niet die negatieve blik als het ware vervuld kan raken. Of die moedeloosheid, maar dat nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuw geloof zal komen voor jouw situatie. En dan wil ik je vragen om niet te lang na te denken en denken... Oh, er gaan 5 anderen, nu durf ik ook wel. Maar dat je nu uit je rij komt, dat je hiervoor komt staan. Ministry team wil ik ook vragen om nu naar voren te komen. En dat je gewoon komt dat we gaan je zalven met ogen zalf. Met een nieuw denken. Met een nieuwe werkelijkheid. Mensen die team, kom gewoon hier staan met je gezicht naar de zaal toe. En als je naar voren komt, loop gewoon naar een van hen toe. Gewoon naar iemand toe die hiervoor staat, waar nog niemand bij staat. Wenk iemand. En Heilige Geest, ik nodig u uit om op dit moment te komen. Op dit moment te komen. En ik bid dat de kracht van God, dat wat vertroebeld is geraakt in ogen. Dat wat vertroebeld geraakt is in denken. Wat kracht. In de naam van Jezus, nieuwe hoop. Nieuwe kracht, maar een ander denken, een andere werkelijkheid. Zoals u keek naar dat beloofde land, overvloeiend van melk en honing. Zoals David keek naar Goliath, zegt Goliath, jij hebt een probleem. Je tart de levende God. Heer Jezus, zo bid dat uw kracht komt. En als je in de zaal staat, wil ik je gewoon... Wees hier deel van. Strek je handen uit gewoon naar mensen die hiervoor staan. En begin God te loven, te prijzen. Bid voor mensen. Heer Jezus, we nodigen u uit op dit moment. Heer, daar waar dingen niet meer in hoop zijn, in hoop zullen komen. Daar waar dingen stuk zijn, dat dingen hersteld zullen gaan worden. We weten zo niet de weg, we weten niet de timing, maar u bent de God van hoop. En ik spreek hoop over moedeloze situaties uit. Ik spreek kracht uit over waar geen kracht meer is. Ik spreek uit dat wat op zijn kop is geraakt, recht zal worden in ons denken.